Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Maar hij gaf het op.
Hij gaf het op, ja. Hij is gewoon de parkeerterrein opgelopen. Collega's hebben wat stukken voor hem geholpen te maken. Ja, had er geen zin meer in. Hij is naar het parkeerterrein gelopen. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game.
Het is 9 mei. Hartgras podcast nummer 57. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+. Want wij zitten hier mede dankzij de Toto.
Ja, maar toch niet alleen dankzij de Toto?
Nee, want we zitten hier ook dankzij thuisbezorgd.nl. Precies. Maar daarover zometeen.
Precies.
Rechts van mij zit Leo Driessen, bekend van ESPN. En van natuurlijk Radio Noord-Holland.
NH Radio is dat tegenwoordig.
NH Radio, ja. NH Radio, dat hè?
Ja, ja,
dat.
Ja, maar ook Ab Kaashoek.
Hugo Borst. En Wessel Penning van het Algemeen Dagblad en seizoenkaarthouder van Feyenoord.
Ja, is het niet eerst tijd om iedereen even te feliciteren?
Waarmee?
Nou ja, om te kijken, Sparta leeft nog een klein beetje. Ajax wordt kampioen. Telstar is weer keurig ingebleven in de eerste divisie.
Je kan er niet uit.
19 toch? En Wessel van harte met de finale plaats Conference League Feyenoord.
Zo. Wat was nou het liedje? Tirana, Tirana en nog iets. Nog een ander woord. Je hebt niet meegezongen gisteren.
Er zijn twee nieuwe liedjes terug uit de jaren 70. Dat zullen jullie waarderen. Van Feyenoord, 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 Feyenoord. We worden kampioen. Is echt een beetje weg geweest.
Ja.
Die is terug. En dan Tirana, ho, ho, Tirana, ho, ho. Met de variatie. Finale.
Dat is het. Dat woord zocht ik.
Dat werd sarrend naar de PSV-aanhang geroepen.
Ja.
Gisteren.
Wat was zo oorspronkelijk? Oh, Liedman.
Ze hebben een liedje van Liedman.
Nee, Volare.
Oh ja, Volare.
Volare.
Volare. Ja. Vliegen.
Cantare. Oh, oh, oh. Sanremo winnaar.
Ja. Baalden ze nou niet bij Feyenoord?
Waarvan?
Dat ze PSV een beetje hielpen. Of dat ze Ajax een beetje hielpen. Zo.
Dat was heel grappig. Aan het begin van de wedstrijd zaten mensen allemaal tv te kijken. TV'tje op het schermpje te kijken. En toen, want Ajax was 1-0 voorgekomen. Dus ze dachten die wint. Toen was het 1-1. En toen werd het 2-1 voor AZ. En dat merkte je ook in het stadion. Want dan begon het PSV-vak te juichen. En niemand wist het echt. Wat is nou wijsheid? Maar toen kwamen die spelers het veld op. En toen, ja, het was toch sowieso een hele rare middag. Het was een soort feestmiddag eigenlijk. Zelden was het resultaat zo weinig relevant in de Kuip als gisteren.
En je hebt nog nooit zo'n positieve vibe gevoeld, toch?
Nee, dat was echt heel wonderlijk. Want
ook bij 2-0 achter?
Zelfs toen nog, ja. In de Kuip is het, is het altijd een beetje... Ja, leven of dood. Hè? Een nederlaag is altijd dramatisch en heel erg.
Veel frustratie.
Juist, altijd.
Zo van, ze moeten ons altijd hebben.
Ja.
Dat.
Het hadden ze nu aan PSV gegeven.
Maar er gebeurde iets heel merkwaardigs. In de 76e minuut ging Slot wisselen. En we zaten allemaal te speculeren. Wie gaan eruit? Nou, waarschijnlijk Senesi, want die loopt een beetje moeilijk. Toen hadden die zijn hele centrum eruit. Dus Trauner en Senesi. En dan zette die Geertrui daarin. En Sendler. Nou, Sendler in geen jaren gevoetbald. Dus hij gaf eigenlijk die wedstrijd weg. En die twee spelers moesten aan de achterlijn het veld uit. Trauner en Senesi. Maar dan naar de dugout toe is nog een hele wandeling langs de tribunes. En die kregen dus een ovatie. Die wedstrijd was bezig. En die twee werden uitgeluid. 2-0 achter. En dat was gewoon schitterend. Dat was gewoon omdat die finale overstijgt alles. Dus de wedstrijd was klaar. Dacht iedereen. En dat vonden we ook eigenlijk wel best. Want Feyenoord had zich kranig geweerd de tweede helft. Maar nou ja, toen gebeurden er dus nog gekke dingen.
En die Sandler, die viel heel goed in, hè?
Ja, maar hij werd wel op de achterlijn.
Eén keer, ja, ik vond dat zo vervelend.
Ja.
Want ik dacht van, godverdomme, hij doet het heel goed. En ik ken hem natuurlijk uit de opleiding van Ajax. Maar toen werd hij voorbijgelopen door, weet ik veel, Doan of zo.
Wat nee, had hij voor blessure? Madueke.
Oh, door Madueke.
Dus dat ja. kan iedereen gebeuren.
Maar hij was niet zo... blessure, sorry.
Kruisband.
Oh, zo lang terug. Weg geweest.
Maar hij was daar niet zo dom om een overtreding te maken. Hij liet hem zo wel...
Ja.
Nou ja, je kan ook een penalty
voor. Het was wel in het strafschopgebied. Ja. Dan geeft hij een penalty weg. Ja, maar dat... afgezien daarvan... Kijk, er zijn wel meer backs en verdedigers... die door Madueke worden gepasseerd. Dus dat zie je wel vaker. Maar hij had één paas over 50 meter... op Malaysia of zo, helemaal aan de linkerkant. Die was uit het boekje.
Volgens mij over een speler heen zijn gegeven. Dat was echt... En bovendien...
En hard.
Kijk... Benakker is ooit gekomen met die omschrijving. Dat ging toen over Hadji bij Real Madrid. Over, er zit een goede kop op. Nou, hier zit echt wel een goede kop op. En een hele grote reus, slank, rechtop lopen. Bepaalt geen trouwen, laten we het zo zeggen.
Nee.
Dus dat ziet er wel interessant uit. Maar de kans is natuurlijk wel groot dat zo'n jongen die zo weinig gespeeld heeft... op een dag gewoon weer geblesseerd raakt. Hè?
Ja, of er doorkomt.
Ja. Nou, dan heeft Feyenoord, ik begreep dat hij 2 jaar... nog vast ligt bij Feyenoord. Dat natuurlijk, of dat Feyenoord een optie heeft of zo.
Dat was een groot talent, toch?
Ja.
Sandler, ja. Nou ja, die werd al heel jong bij PEC vandaan gehaald naar Manchester City. Dus dat... En het gekke is dat hij zat bij Nouri in het team en bij Bergwijn. En hij speelde links of rechts half. En toen was hij gewoon 1 van de 11, weet je. Maar ik vond hem echt goed invallen. Maar ga nog even door over de Kuip. We hangen aan je lippen.
Nou ja.
Wat erg hoe jij zegt.
Het is, kijk, die penalty was natuurlijk nogal belachelijk.
Nou, ik weet niet.
Nou, nee, vind ik ook.
Tussen de palen, dacht ik.
Moeten we het nog wel eens over hebben.
Ah, jongens, schrei uit. Zeg. Die arme jongen draait zich om. Heeft keurig dat armpje langs de ribbenkast.
Nee, werkelijk... nee, dat heeft hij dus niet. Want
dat is niet waar.
Hij heeft er naar voren.
Ik heb gekeken. Dus niet
ja,
waar.
Ik heb hem ook gekeken.
Nee, want die onderarm was niet te zien. Dus nee. Hij krijgt hem.
Ja, op één shot is het wel te zien.
En nu moet de VAR even beslissen wie van jullie gelijk heeft.
Okay, Leo Driessen had terecht met Keuzebiuk een strafschop gegeven. Dat is duidelijk.
Ja, de elleboog stak uit.
Nee, maar daar gaat
in
het
mijn beleving, hè? In mijn beleving.
Henk, jij bent de VAR.
Maar Leo, vond jij het echt een penalty?
Nee, maar...
maar nee, dat ik wou het toch even horen. Je maar kennersoog.
Waar ik me enorm over verbaas is de reflex waarin geschoten wordt door voetballers en door trainers. Het is nog altijd zo, en dat is ook de charme hoor, dus ik doe er zelf ook al mee. Maar er wordt van de arbitrage 100% juistheid geëist. En een halve minuut ervoor...
Maar we hebben 6 man, ja!
En een halve minuut ervoor trapt diezelfde Schmid die bal even weg voor de speler.
Had hij niet moeten doen, klopt.
Had hij niet moeten doen. Het is gewoon belachelijk.
Ja.
En dat is, telt allemaal niet, dat belachelijke gedrag.
Maar laat nou die weerzin tegen Duitsers even achterwege leven.
Jawel, maar... Nee, maar ik bedoel, de reflex van dat de arbitrage moet perfect zijn... en wij mogen met valsspel winnen. Dat is de reflex van het voetbal. Ja. En dan schreeuwen oud-voetballers Perez, toch een schande dat die man niet, waarom komt hij niet bij de, en moet hij dan zeggen als hij bij de camera komt? Ja, ik vond het een penalty. Hij kan moeilijk zeggen, ik vond geen penalty, maar ik gaf hem toch.
Nou, hij had ze minst eventjes kunnen kijken. Dat hebben ze met z'n allen afgesproken. Want
nee, die regel van die VAR goed kennen. Er wordt afgesproken, als die VAR vindt dat hij 100% fout zit, dan roept hij hem. En als hij vindt dat hij niet 100% fout zit, dan roept hij hem niet. Nee, dat is de manier waarop de VAR werkt.
Ja, dat klopt. Maar de laatste weken schijnt er onder scheidsrechters afgesproken te zijn.
Nee, er is niks afgesproken.
Jawel, nou, ik spreek scheidsrechters zat.
Ja, maar het schijnt.
Of de record. Ja, ik kan niet zeggen wie het zijn.
Oh.
Maar wat is er afgesproken? Come to the point, man.
Ja.
Er is afgesproken dat als er toch gereden twijfel is in dat merkje... Hè, ja. Het Feyenoord-legioen lag in een deuk.
Ja.
De spelers van PSV werden gek. Hè, die ene Duitser voorop. Er was best wel een reden om aan te nemen dat dit een beslissing was die arbitrair was. En...
ja, maar, dan gaat hij naar de kant en dan ziet hij nog steeds hetzelfde wat hij zelf zag.
Nee, dat is niet waar, want die beslissing die neem je in een kort moment.
En nee, maar niet in een kort moment. Hij heeft 2-3 seconden nagedacht. En Leo, toen floot hij pas. Ja, je moet wel goed kijken naar de dingen Leo, die gebeurd zijn.
Niet zo opgefokt. Okay. Luister maar eventjes. Okay. Als jij daar naartoe gaat, dan kunnen ze beelden selecteren vanuit andere hoeken. Die kun je op dat moment dat je die beslissing neemt niet zien. Dus het is best wel een goed idee om dat even in alle rust te gaan bekijken. En dat hebben ze eigenlijk afgesproken.
Dat kijk, je bij een handsbal toch geen zin?
Hoezo
hij vindt, nou, omdat het gewoon een handsbal is, vindt hij... Dat heeft hij geconstateerd. Daarom
nee, want je kunt daar een hele andere visie op hebben als je andere beelden bekijkt.
Hoezo? Wat moet die visie dan veranderen?
Nou, ik heb hier geen zin in.
Overigens, maak je ook kans op een voucher van 100 euro bij thuisbezorgd.nl. Wist je dat?
Nee, dat wist ik niet, Henk.
Als jij ons laat zien hoe jouw voorbereiding op een onvergetelijke avond met een bestelling via thuisbezorgd.nl eruit ziet, dan kun je die plaatsen op... hashtag onvergetelijke avond op Twitter. En dan moet je Hartgras 1 taggen.
Maar is dat een foto of moet je dat beschrijven?
Je moet het beschrijven. Je moet het gewoon
dus
goed...
het komt aan op je Nederlands. Het komt aan op je schrijftalent.
Ja, en op je fantasie en je inventiviteit. En
ik neem aan dat hè, want dit roepen wij al weken, dat het storm loopt. Hè, dat het moeilijk kiezen wordt.
Het wordt moeilijk kiezen.
Dus je moet echt wel...
voor thuisbezorgd.nl.
Ja, je moet echt wel wat kunnen.
Ja, maar ik had gisteren net niet thuisbezorgd, omdat ik per ongeluk asperges had gekocht.
Ja, daar moet je op.
Ook lekker.
Dus ik schillen, weet je, met zo'n schillertje. Ik weet niet zo goed hoe je het schillertje vasthoudt. Maar
wacht
daar
even.
Kom je dan gaandeweg.
Jij bent toch even alleen thuis?
Ja.
Kan je dan asperges voor jezelf maken?
Zeker weten. En dan koop ik extra lekkere beenham. En ik kook aardappels en ik kook de eieren bij de aardappels. En dan haal ik na, laten we zeggen, 6 minuten de eieren eruit. En dan moeten de aardappels natuurlijk nog even doorkoken.
Lieve luisteraars, terwijl je ook gewoon thuisbezorgd kan bellen.
Ja.
En een pizza kan laten komen.
Nou, dat is een feit. Dus toen ik bezig was, dacht ik, god, dat had ik ook kunnen doen via thuisbezorgd.nl, weet je. Maar ja, nou ja, goed.
Maar die hebben geen asperges, of wel?
Hè?
Hebben die wel ook asperges?
Dat weet ik. Ik denk het niet.
Ik zou een pleidooi willen houden van als zo'n jongen of meisje iets komt brengen,
ja.
Geef hem een eurotje.
Nee, meer.
Ja, nee, precies. Maar in ieder geval geef hem wat.
Ja,
veel
natuurlijk.
Mensen doen dat niet, hè?
Nee, maar dat vind ik zo. Want ze worden werkelijk gewoon van de ene klant naar de andere gegaan.
Ja, hoog tempo.
Dus je moet gewoon eigenlijk een briefje van 5 altijd in je zak hebben.
Het is dat die jongens en meisjes allemaal getraind worden door Arne Slot. Dat ze zeg maar aan het eind van hun dag... nog conditie over hebben. Want
ja.
Laten we dat even vaststellen. Wat heeft Feyenoord, Wessel, een goede conditie?
Ja.
Toch?
Nou, je ziet, het is wel... ieder laatste kwartier is het wel echt behelpen. Dan lopen er heel veel op hun laatste benen. Ik bedoel, het is echt... Ja, goed, eigenlijk hoeft er nu nog maar 1 belangrijke wedstrijd te worden gespeeld. Dat is het voordeel. Maar ik heb wel het idee dat heel veel spelers op hun laatste benen lopen.
Ze hebben heel veel wedstrijden gespeeld, hè?
Ja, 51.
Maar ik hoorde PSV ik gisteren op tv 56.
Ja, maar 5 voorwaardelijk. Nou ja,
maar die krijgen allemaal rust.
Ja.
Die krijgen allemaal rust.
Die worden doorgewisseld.
Feyenoord doet het met 14 man. Dat is wel, ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Maar je ziet wel, ben benieuwd of ze volledig fit straks allemaal zullen kunnen spelen.
Ik denk dat het voordeel bij Slot is dat ze heel veel met heel veel plezier voetballen. Omdat ze allemaal vooruit mogen voetballen. Het is geen vervelend voetbal wat je mag...
Ja.
Uitvoeren. Dus dat werkt ook wel. En je ziet dat het helpt. En dat geeft ook
nou,
en energie.
Er is wel vrolijkheid in dit elftal geslopen. Als je dat vergelijkt met voorgaande jaren... is dit het vrolijkste elftal... wat Feyenoord in jaren op de benen heeft gebracht. En dat is wel iets wat Slot erin heeft ingekregen, toch?
Er zit geen...
Ja, misschien mag ik dat niet zeggen van Hans Kraaij junior...
Nee.
Mijn goede vriend.
Dick Advocaat.
Die heeft het altijd
nee, maar
voor Dickie,
Dick Advocaat heeft alles op poten gezet. Slot kon zo instromen.
Ja.
Volgens Hans Kraaij junior dan.
Ik noem dat altijd de advocato's in de Nederlandse sportjournalistiek. Dat zijn de mensen
jongen,
die...
jongen, maar als je ergens nou een verschil ziet in trainers, dan is het wel tussen Slot en Advocaat. Oh, jij zat met hem bij de vooravond, hoe heet het programma? Galit en Sophie.
Ja, ja.
Toen begon hij ook weer over advocaat.
Ja, ik ben
Hans,
even mannen. Hou
je mond.
Ja, dit was
nou,
het
eigenlijk. Ik vind het wel in hem te prijzen dat hij dat tegen alle stormen in gewoon doet.
Hij blijft loyaal.
Ja, maar Leo,
maar je kunt je afvragen of het...
Het is loyaal, ja. Dat
maar Leo,
is.
Ik vind dat niet tegen alle stormen in. Dat is juist in dat hele sportjournalistieke wereldje. juist altijd oude getrouwen moet je altijd steunen. Die moet je altijd zo lang mogelijk goed vinden. En dat is met advocaat ook. Die vinden ze allemaal alleen nog goed omdat ze hem aardig vinden. Omdat ze hem al 30 jaar kennen.
Ja.
En dus vallen ze hem niet af. Een beetje, ik noem dat altijd een beetje de Jack van Gelder doctrine. Dat is buitenstaanders argwanend aankijken. En ouderwetse voetbaltrainers, die overigens nog steeds kwaliteit kunnen hebben, hoor, dat geloof ik ook wel, vooral steunen. Dus ik begrijp niet waarom het nu al zo lang in dit seizoen
ziet het nu zelfs
advocaat
nou,
gaat.
Nee, maar het is natuurlijk ook een beetje meer de reflex van de man heeft veel betekend en dat soort dingen. En die val je niet af. Dat
is ook wel mooi. Ja.
Je hoeft hem ook niet de grond in te trappen en zeggen van...
Nee, maar het was een item over Feyenoord aan de vooravond van de wedstrijd tegen Marseille. Wessel die betoogde dat Arne Slot en Arnezen die hele club op hebben gereorganiseerd en dat het eindelijk een beetje voetbal wordt. En dan komt hij weer met Dick Advocaat. Nou ja, het was echt lachwekkend.
Maar je ziet die reflex ook bij Mario Been. Ja, de nieuwe trainer van Heracles is natuurlijk de assistent van Pep, van Manchester City.
Ja.
En Mario die zegt, ja, moet je kijken hoeveel trainers hier werkloos zijn.
Ja.
En ja, Heracles heeft die jongen gescout. Ik weet niet hoe intensief ze dat hebben gedaan, maar ik vind het op zich wel leuk.
Natuurlijk. En misschien is het ook wel een commerciële gedachte dat de ingang richting Manchester City qua spelers... Weet jij het, dat kan ook geholpen hebben.
Ja, maar...
En verder moet je afwachten hoe die het gaat doen, ja.
Nou ja, maar is de zekerheid dat als je een
nee, ik bedoel dat ik het met je eens ben.
Ja.
Dus dat je niet...
Nee, oké, okay, dat we niet daar ook weer lijnrecht tegen
elkaar staan. Nee, want dan gaat hij weer, trekt hij zich weer terug, Hugo.
Ja, nee, ik kwam er niet doorheen.
Hier heb ik geen zin in.
Nee, maar ja, je weet, ik ben niet het matineuze type. Ik ben al net met hem helemaal naar het parkeerautomaat gelopen.
Oh, ja. Jezus, ja.
Ja, en dat en gaat in een hoog tempo, hè. Ja, dat gaat in een hoog tempo met Dries, hè.
Ja.
12 euro.
Leo, wanneer laat jij je nou opereren aan die knieën?
Nou, dat gaat niet gebeuren.
Jawel.
Nee. Dus als ik het even kan uitstellen, dan doe ik het niet. Medisch bulletin nu even.
Nou ja, maar jij tilt het over je dood heen, die knieoperatie.
Ja, dan mogen ze eraan zeggen. Dan stel ik ze beschikbaar aan de wetenschap. Nou, die gaan ogen uitkijken.
Dat zijn wel interessante knieën.
Heeft die meneer daarop gelopen?
Maar ze kunnen ze er ook nu al uitzagen. Dan zetten ze een half of een hele drie. Dan kunnen ze hem ook al bestuderen.
Ik zag gisteren een shot van die knie van Willy Dullens. Heb je dat gezien?
Nee.
Ongelooflijk.
Wat dan? Ja.
Geen kruisbanden. Nou, er komt een docu over hem of is uitgezonden, weet ik veel. Geen kruisbanden meer. Geen knieschijf meer. Nee. Geen meniscussen meer.
Het is eigenlijk echt... geen knie meer.
Nee, maar dat is dus...
Maar dat is opgegeten gewoon.
Ja, dat is allemaal weg.
Die jongen heeft zoveel pech gehad, los van die blessure. Maar, nou ja, goed, dat kan het niet.
Voor de jongere luisteraars, Willy Dullens, Leo?
Nou, die was beter dan Johan, hè?
Dat zei Johan zelf.
Nou, Ajax heeft toen Dulles niet meer kon voetballen ook een benefiet voor hem gedaan. Hè? In het Olympisch Stadion tegen Alemannia Aachen, 60.000 man.
Ja.
Ik bedoel, ik heb Willy Dulles twee keer live mogen zien. En de tweede keer was hij al geblesseerd. En toen speelde hij nog als een van de beste met Fortuna tegen Ajax in de Meer. Dat was gewoon een hele goede voetballer. Alleen, hij raakte geblesseerd ook nog een keer in een vriendschappelijke wedstrijd. Omdat er iemand lomp bovenop hem viel. En daarna heeft zijn mentaliteit hem eigenlijk genekt. Want hij heeft eerst die blessure een hele tijd genekt. Genegeerd.
Oh ja.
En maar doorgevoetbald en dan maar weer een verbandje erom. Ja, wat wisten
het ze waren ook de tijd dat ze niets konden. Hè,
Een meniscusoperatie was bijna carrière bedreigend.
Ja. Ja.
Nee, ik heb toen dat boek met een groep anderen over Jan Mulder gemaakt. En ik had het hoofdstuk knie. Van Jan Mulder, moest ik voor mijn rekening nemen. Jan heeft daar heel lang over verteld. Hè, hoe die direct na de operatie al met de Ajax terugkeertrainer van die bankspringoefeningen moest doen. Ja. En kribbelt van de pijn. Maar ook in zijn grote radeloosheid ging hij op een gegeven moment met Cruijff. Cruijff had aan zijn enkel last. En Mulder, Cruijff had echt een enkelprobleem, begreep ik. En Mulder aan zijn knie. En hij kreeg altijd allerlei aanbiedingen, vertelde Jan, van... kappers en zo, die bepaalde gaven hadden en zo. En toen hadden ze uiteindelijk een Duitser gevonden. Die werkte met trommelstokjes. En daar lachte dus... voor mij ging het verhaal zo.
Wacht, ik zie dat Leo zijn aantekenboekje pakt.
Trommelstokjes, zeg je?
Ja, mijn adres. Dus
ik begreep dat Cruijff ging daar liggen op dat bed in Duitsland. En toen kwam die man met die trommelstokjes en die ging in dat enkelgewicht prikken. Oh. En Jan Mulder zei, Cruijff vloog bijna tegen het plafond van de pijn. En ik denk dat zo wel heel veel voetballers in de jaren 70 gesloopt zijn. Op deze
manier. Maar hoe heette die knie, dokter Tetsner?
Ja. Oh ja, Tetsen.
Die heeft, en die was nog heel trots op, die had 372 knieoperaties.
Ja, allemaal mislukt.
Ja, ja.
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 Ja. Ja. Nou ja, ik heb het genoegen mogen smaken. Toen ik 15 was, werd ik voor de eerste keer aan mijn knie geopereerd. Maar dat was toen een kraakbeen. En daarna, bij die operatie, hebben ze meniscus beschadigd. En die moest later eruit gehaald worden. Dan lag je 2 weken in het ziekenhuis. 2 weken in het ziekenhuis. En dan weet je, ja. Dokter Boers, ik weet niet meer hoe die man heette. Dokter.
Nou, wat denk je dan?
Gastcamper.
Denk je dan van Martens met de enkel van Marco van Basten?
Wat daarmee is gebeurd.
Oi, oi, oi.
Ja.
Die heeft hem ook in het apparaat van I. Lazarov gepraat. Nou, dat is de hel. Lees de biografie van Basten er maar over. Het geweldige eerste hoofdstuk.
Ja.
Dat hij kruipt naar de wc.
Weet je wat het trieste is? Hè? Wat ze nu allemaal kunnen, digitaal en bekijken en gewoon... Dan denk je, jeetje Mina, wat is dat toch allemaal misgegaan? Wat is
nou ja, kijk alleen maar naar kruisbandoperaties. Volgens mij zijn Van der Vaart en Heitinga nog gewoon klassiek opengesneden.
Ja.
Maar dat gebeurt nu niet meer. Ze gaan gewoon via zo'n klein gaatje naar binnen met 3 cameraatje en een paar mesjes. Ja. En dan behandelen ze dat. Duurt 1 uur geloof ik, zo'n operatie.
Nou ja, Boadu, dat kon vroeg niet. Want ik had meniscus, die scheurde je dan. Hè, en dan werd hij eruit gehaald. Want dat kunnen
kraakbeen genezen. In zijn geheel. Die werd niet afgeknipt of zo.
Nee, want dat geneest niet, dus dat moet eruit. Dat was toen de filosofie. Maar Boadu hebben ze... Die heeft tamelijk lang gerevalideerd. Maar dat hebben ze experimenteel in Amerika... hebben ze meniscus gelijmd. Dus die heeft hem weer helemaal nieuw. Dus niet een stukje afgeknipt. Dan moet je nagaan wat dan veranderingen het allemaal zijn. Dus als Dullens, want daar ging het over... in deze tijd die blessure had opgelopen.
Ja, dan was hij gewoon... Dan was hij voetballer gebleven.
Ja.
Ja.
Ja. Het was een lust voor het oog om die jongen te zien spelen.
Ja. Ik weet niet of jullie... wat was het? Zaterdagmiddag... Toen had Ruud Gullit bij Ziggo een vrij grappige tirade over het geluk dat allerlei clubs hebben.
Oh.
Oh. Ajax, Real Madrid, Juventus. Allemaal. En hij was heel erg rancuneus. Ik heb nooit geluk gehad. Ik heb echt nooit geluk gehad. In mijn hele carrière niet. Alles en al die mensen hebben maar geluk.
Alles zelf moeten doen.
Ja, maar Hey, Ancelotti is 5 keer kampioen, hè, in heel Europa. Maar puur geluk.
Ja. Hij was een goede analist, raar. Ruud.
Dat is raar.
Ik zit wel te denken, als voetballer of Gullit wel eens geluk heeft gehad. Wat,
nou ja,
wat
wel, hij noemde zelf wel Noord-Ierland met Wim Kieft met die kopbal. Ja.
Nee, Ierland.
Ja, Ierland, ja.
Anders
hadden we niet in de finale gestaan.
Ja, dat noemde hij zelf.
Ja.
En dat Wim misschien ook nog wel een beetje buitenspel had gestaan.
Absoluut. Als de VAR had bestaan, hoewel, ligt eraan wie het lijntje had getrokken natuurlijk.
Oh, dat is wel
en tegen Engeland hadden we toen ook best wel geluk, hè? Toen in die wedstrijd, die 3-1.
Ja, ja want die schoten 2 keer op de paal in de eerste helft. Ja. Hoddle en Robson, dacht
wij hebben tijdens EK88 heel veel geluk gehad en eigenlijk helemaal niet goed gevoetbald. Het zag er niet uit. Als je die wedstrijden voor je plezier terugkijkt...
Gek genoeg, de eerste wedstrijd. Geheel,
ja, dat was eigenlijk nog het beste.
Ja, tegen de Sovjet-Unie. Die wedstrijd die je verloor, ja.
Met Van Schip en Vaneburg nog in de basis aan de linkerkant.
Ja.
Ah. Nou ja, anyway. Wie
maar
heeft...
Ruud was, als je het over Ruud had, 2 weken, 3 weken geleden, toen had hij als analist had hij het over Atletico Madrid. En dat het wel lekker was als je alles deed om het voetballen te voorkomen, dat het lekker was en zo. Ik denk, jeetje mina. Dat is toch echt het voorbeeld voor het voetbal. Wat hij eigenlijk ik vind dat Gullit moet een beetje een ambassadeur zijn voor het voetbal. En je gaat dan lopen promoten dat het goed is.
Maar ik snap hem wel, Leo.
Ik niet.
Het heeft wel, als jij heel lelijk, vies wint, geeft dat een ontzettend lekker gevoel.
Nou, ja, ik moet bekennen, ik vind Atletico eigenlijk altijd al jaren een heel fijn elftal.
Maar gisteravond,
echt waar?
Ja. Maar gisteravond speelden ze ook tegen Real Madrid. Speelden ze gewoon lekker naar voren toe. Ja. En dan denk je, waarom doe je dat dan niet altijd?
Ja.
Nou?
Dat weet ik veel. Maar...
Oh, okay. Dat is goed. Dat is het goed.
Maar Henk, er staat er een proleet, een gek langs de lijn.
Ja. Ik moet ook moeite doen om te kunnen waarderen. Maar
die jongens kunnen wel heel goed voetballen allemaal. Dat is het natuurlijk wel.
En dat doen ze dan niet. Nee, maar ik vind dat we echt veel te veel meegaan in de reflex dat het okay is dat je alle middelen mag gebruiken om een wedstrijd te winnen. Ik vind, als je dat vindt, moet je ook nooit meer zeiken over arbitrage. Want die worden niet geholpen in een wedstrijd. Die worden ook genaaid, waar het maar kan. Die moeten 100% leveren en die worden niet geholpen door spelers in het veld. Want als je dat doet, ben je mietje of weet ik veel wat.
Nou ja, maar ik vind het onzin om te stellen dat je niet alle middelen mag gebruiken om een resultaat te halen.
Je moet er eens goed over nadenken wat je allemaal, dat je het prettig vindt dat je met vals spel wint.
Nou,
vind je dan
ik ben
dus
het
leuk?
Niet helemaal met je. Ik ben het met je eens, Leo, als het de tegenstander is die het doet. Maar ik vond het bijvoorbeeld wel buitengewoon hartverwarmend om te zien hoe Feyenoord tegen Marseille in de tweede helft gewoon een soort Getafe ging doen, hè? Die gingen rollen, die raakten geblesseerd, die kregen merkwaardige krampaanvallen allemaal. Maar dan vind ik het wel lekker.
Nee, maar dat vindt Leo dan ook niet.
Nee, dat vind
leuk.
Ik ook niet. Nee. Nou, ik vind dat we er wat meer over moeten nadenken, dat we dat allemaal maar normaal vinden. Want het is echt een onderdeel van het feit dat het voetbal er niet leuker op wordt.
Ben je de zoon van een dominee?
Nee, Hoefsmid.
Oh, maar die hebben ook een sterk ontwikkeld moreel besef.
Dat is wel een treurig verhaal. Mijn vader die haalde zijn diploma tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen hij dus Hoefsmid na de Tweede Wereldoorlog wilde doen, waren alle paarden opgevreten. Dus dat is tragiek.
Okay. Mooi.
Toen is hij weer in Slotermeer gaan wonen.
Ja, ja. Ja. Hey, maar Henk, ik wilde het niet naar Feyenoord draaien toen we deze discussie hadden. Maar jij deed het zelf, dus nu kan ik dat ook even op doorgaan. Ik vond best wel teleurstellend hoe Feyenoord voetbalde. Ik had gedacht, Feyenoord gaat voetballen. Feyenoord heeft eigenlijk niet gevoetbald de hele wedstrijd. Maar toen dacht ik wel aan begin van deze eeuw nog. Hè, toen gingen altijd Nederlandse clubs lekker enthousiast tegen Arsenal of Inter Milan spelen. En dan na 5 minuten scoorde Henry 1-0. Ja. En dan vlak erna 2-0. En dat een Nederlandse ploeg zoals Feyenoord nu, zonder de Atletico-trucjes te gebruiken, toch overeind bleef, had ik eigenlijk niet gedacht dat dat kon.
Kwam door Trauner bijvoorbeeld.
Ja, die had gewoon iedere bal. Maar het kwam misschien ook wel gewoon dat Olympique gewoon heel matig was.
Ze speelde niet goed.
Nee. Maar het vond ik wel opvallend dat we dit dus, dat is ook inmiddels in Nederland, hebben. Ik denk wel, sinds Cruijff dood is, mag Ajax met 2 spitsen spelen.
Twee wedstrijden gedaan.
Ja, nou ja, ik vind het toch wel heel opvallend.
Ja, maar is dat ook weer moreel verwerpelijk, Leo?
Wat, dat je anders gaat spelen?
Nee, maar 4-4-2.
Maar krijg ik nou de indruk dat je me een beetje...
Nee, helemaal niet. Nee, ik werp het op. Ik heb er namelijk geen problemen mee als Ten Hag denkt, we moeten even die titel binnentrekken, dan mag het ook 4-4-2.
Ja, maar jongens, Van Gaal speelt met Bergwijn en Depay toch ook 4-4-2.
Ja, maar jullie waren hier altijd van de schoolbijbel.
Ik heb altijd gezegd, hou op met dat dogmatische gedoe met die drie aanvallers.
Ja.
Mij is het nooit gevraagd. Nee. Maar... Nee, ik vind het prima. Het is toch mooi aanvallend voetbal wat ze daardoor spelen.
Je kan met 4-4-2 kan je ook heel, heel duidelijk en heel aanvallend voetballen.
Nou, gisteren in de eerste helft speelde Ajax dus heel erg aanvallend met 4-4-2. Ja. Met die opkomende backs.
En nou, laten we AZ even een beetje kraken, jongens.
Waren niet zo goed in de eerste helft.
Was dat slecht.
Maar ze kwamen wel terug.
Ja, maar dat was ook een beetje toeval, toch?
Ja.
Moeten we iemand de schuld geven voor die ene goal?
Berghuis.
Liet hij hem lopen.
Ja, die gokte, die denkt, kom wel goed.
Die denkt, dat komt wel goed.
Ik denk dat aan de kop van Ten Hag te zien na afloop, die was zo kwaad op Berghuis.
Hij noemde hem door hem niet te noemen.
Ja, hij zei, en ik weet wel wie zijn man liet lopen, maar op die toon zo van...
Gaat hij niet meenemen.
Maar kunnen we nu stellen dat Berghuis... hoe moeten we dat jaar van Berghuis bezien? Hij ging, veel commotie, boosheid in Rotterdam. Geweldige ontwikkeling in Amsterdam. Maar het gaat nu als een nachtkaars uit. Sterker nog, hij maakt een grove fout gisteren. Dat kost punten. Hoe is dat jaar nou eigenlijk gegaan, vinden jullie? Is dat geslaagd? Of?
Ja, ik vind wel. Maar iedereen gaat als een nachtkaars uit, hoor. Nu de laatste 3 wedstrijden. En de 2 die nog komen.
Nou, Brobby niet.
Nee, maar Brobby heeft maar een half seizoen gespeeld.
En Alvarez ook niet. Hoewel die gewoon een paar keer op de bank is gezet.
Ik herstel even. Bijna iedereen gaat als een... Nee, maar het is wel zo. Bij elke ploeg is wel aan te wijzen geblesseerde spelers, dodelijk voor. Het is een heel raar seizoen. Het is een eerste volledig seizoen na die pandemie.
Heerlijk seizoen.
Ja, zeker. Maar ik denk dat het wel een fysieke aanslag is op heel veel spelers die ook de ziekte waarschijnlijk onder de leden hebben gehad. En ik denk dat ze dat een beetje onderschatten en misschien ook een beetje vergeten en wegduwen. Dat alsof het niet bestaan heeft. Maar ik denk dat het wel degelijk invloed heeft.
Maar Berghuis vind ik wel een interessante, hoor. Want ik vond hem... was natuurlijk totaal niet eens met zijn stap. Ik vind gewoon dat voetbal een soort romantiek hoort te houden. Dat je zoiets niet doet. Eventueel met een tussenstap of zo. Hij is wel naar Ajax gegaan. Maar ik vond hem geweldig als linkshalf. En misschien wel als nummer 10, maar misschien nog wel meer als linkshalf. Maar nu zie ik hem als rechtsbuiten weer. Ja, dat kan niet meer.
Nee.
Het is voorbij. Hij had er bij Feyenoord ook niet in gestaan nu. En dat is wel. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die carrière nu verder gaat verlopen.
Maar hij heeft wel een enorm geluk dat Ten Hag weggaat. Want wie ook de volgende trainer wordt, de tactische discipline zal toch een beetje minder worden. Ik bedoel, kijk, Ten Hag pikt niks op tactisch gebied. En de volgende trainer heeft misschien wel wat meer coulance met spelers die hun opdracht niet helemaal doen, et cetera, weet je.
Denk jij niet dat Ajax zware jaren tegemoet gaat? Hè? De leiding is natuurlijk onthoofd. Het leiderschap van Van der Sar, dat staat ook niet hoog aangeschreven. Dan moet je maar afwachten of de opvolger van Ten Hag net zo goed is als hij. Nou, ik waag dat te betwijfelen. Dan heb je ook nog de mensen die spelers moeten gaan aantrekken. Dat zijn ook nieuwlichters. Ik denk dat PSV en Feyenoord echt wel heel dicht bij Ajax gaan kruipen.
Ja, hoewel bij PSV gaat daar komt een trainer die niet zoveel ervaring op het hoogste niveau heeft. Weliswaar bijgestaan door Rutte. Er zit een nieuwe technisch directeur. Die heeft wel veel ervaring, maar die is wel een tijdje weg geweest daar.
Nee, die is algemeen directeur, hè?
Oh, die is algemeen directeur. Oh ja.
Ze doen het natuurlijk met De Jong.
Oh ja, die is nog steeds technisch directeur. Ja, oké. Okay. Ja, Hugo.
Maar Brand gaat zich toch wel met
in het voetballen is echt helemaal niks voorspelbaar. Dus nee, dat is gewoon zo. Dat
gaan we zo doen, hè?
Nou, laten we dat maar meteen doen, Leo. Hè?
De Wat Toto, denk jij? Heb je het over de Toto?
Ja, ja. Leo mag zeggen hoeveel Ajax Heerenveen wordt.
Dat wordt 3-0.
Dan mag je ook Cambuur Willem II nog even doen.
Ook 3-0. Nee, dat wordt 2-2.
Nou, Wessel, Fortuna, Sittard, Vitesse.
Fortuna is nog niet veilig, hè?
Nee.
Die winnen wel met 2-0. Ja.
Go Ahead Eagles, Feyenoord.
Dat wordt echt een hele rare wedstrijd, volgens mij. 1-1.
Nou, Henk, PSV, NEC.
2-1.
En RKC, Heracles.
2-0.
Twee doelpunten Kramer. Doe ook Sparta-Pek even, want anders ben ik aan de beurt.
Oh, ja. Sparta-Pek. Oh ja, nou. Sorry, maar Pek is echt goed de laatste paar weken.
Ja.
Dat heb ik gezien in de arena. 10 dagen terug, of vorige week, weet ik veel wanneer het was. Sparta mag in zijn handen knijpen met 1-1.
Goed, dan zeg ik Twente Groningen. Ja, waar gaat dat over zich?
De achtste plaats die niemand wil.
Ja, Groningen dat doet niks meer. Dat wordt 3-0. En FC Utrecht tegen AZ. Ja, dat is ook twee uitgebluste elftallen. Ja, 0-0. Nou, hebben ze allemaal gehad.
Ik vond leuk wat jij zaterdagavond over Kramer allemaal zei. Er was echt...
echt waar. Ik heb die jongen vaak verguisd. Dat komt ook een beetje omdat hij werd in de periode dat Dick Advocaat het ad interim overnam, werd hij ook aangetrokken. En toen 7 wedstrijden voor het einde gaf hij iemand een enorme schop. En toen kreeg hij 7 wedstrijden schorsing. Dus zo hadden we niks meer aan hem. Dus ik had eigenlijk met de pest in mijn lijf naar hem gekeken. Dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Maar dit seizoen weet ik niet wat ik meemaak met die gozer. Ja. Hij speelt om te beginnen volkomen gedisciplineerd. Ja. Hij heeft een fijne partner aan die Odkaart gehad. Maar hij klikt nu ook weer heel goed met Vin Stokkers.
Nou, Stokkers speelt ook al het hele seizoen heel goed, hè?
Ja, maar die speelt niet zo heel vaak, hè? Die valt vaak in.
Ja, maar op iets andere positie. Nu Odgaard er niet is.
Maar dat gaat goed.
Ja, gaat heel goed.
Nee, maar als RKC hoort er echt in te blijven. Van alle ploegen onderin vind ik dat RKC het beste voetbal heeft gespeeld.
Denk je dat voor Kramer ook niet prettig is? Want dat hij met totaal geen druk bij die club.
Dat geldt voor RKC natuurlijk in zijn totaliteit.
Natuurlijk. Prettig voetballen daar, alles is meegenomen.
Maar ik zat dus met hem in de uitzending zaterdagavond. En dan moet je de verleiding kunnen weerstaan om in die 5 uur het woordje broodje kroket niet te laten vallen. En dat was mij gelukt. Totdat iemand in de green room toch zei, hoe zit dat eigenlijk met dat broodje kroket? En ik zag hem echt zo van... daar gaan we weer. Toen zei hij ook nog zoiets van, nou, ik dacht wel dat jij dat te berden zou brengen.
Tegen jou, ja.
Ja, maar ik zei toen, nou ja, nu het toch het geval is, ik ben ontzettend nieuwsgierig van, zat er mosterd op?
Ja,
En toen zei hij, tot mijn verbazing, nee, heel dik mayonaise.
Gadverdamme.
Ik denk, gadverdamme. En toen zag hij mij kijken zo. Hij zei, ja, dat vind ik ontzettend lekker. Mayonaise op een kroket. Hij, maar hoezo, zei hij. Ik zei, nou, ja, ik vind het gewoon een interessant detail.
Maar het is niet in, heeft de uitzending niet gehaald.
Nee, zat in de green room.
Oh, dat is jammer, want ik, zo'n discussie mosterd kroket, ja, dat is natuurlijk wel interessant.
Ik heb het vandaag in mijn column geschreven.
Oh,
hey, ja. Maar dus je neemt in, dat was in de rust, hè? Toen had hij dus op de perskamer had hij een broodje kroket gepakt. Dus je pakt een broodje kroket. Als in
je moet opwelling. Even in de microfoon blijven.
Je pakt een broodje kroket, dat is in een opwelling.
Ja.
Maar als je dan dus mayonaise pakt en erop smeert.
Dat is geen opwelling meer.
Nee, dat is nee, met voorbedachte raden.
Nee, maar hij zei van, ik had op één ding niet gerekend. Dat zijn de camera's. En dat was ja wel dom. Ik dacht van, nou ja, ik heb gewoon zin in een broodje kroket. Ik denk dat het ook wel opstandigheid was, want hij zat ernaast. Hij was wissel. Maar hij had eigenlijk verwacht waarschijnlijk dat de camera's hem met rust zouden laten.
Ja. Ik doe me denken aan die keeper. Een Engelse elftal, die ging in de rust ging hij, heel vet broodje halen. En toen kreeg hij een paar om zijn oren. Er werd hem dat niet in dank af.
Maar ja, was FA dat niet Cup. Van een FA Cup ploeg? Ja. Een hele dikke keeper was dat. Ja,
precies.
Ja. Nou, hetzelfde verhaal met Eden Hazard, hè, bij een Interland. Ging een hamburger halen rond het stadion. Iedereen had het gezien. Kost hem een deel van zijn interlandcarrière, geloof ik. Zonde.
Maar doet me denken, heb je dat wel eens al gehad over de kroketpolitie die er was bij Feyenoord?
Nou en of.
Met Blankenmeijer.
Ik heb met Leo Verhul heel wat incidenten meegemaakt. Want Leo had altijd honger. Ik geef niet zo om broodjes kroket. Dus om te beginnen was ik degene die altijd ook een broodje kroket pakte voor Leo.
Voor Leo, ja.
Maar Leo die maakte ook wel aanstalt om nog een derde broodje kroket in te lijven. En dan kon je wel eens strenge blikken krijgen of een veroordeling. En ze hebben ook natuurlijk het papiertje.
Voucher.
Ja. Eén kroket stond erop. Eén kroket.
Nou ja, maar wij hadden ook de pech. Want wij, als we voor de radio of televisie
in zaten, de perskamer van Feyenoord, voor de goede orde.
Ja, perskamer. Als je de televisie deed, zat je aan de andere kant van het stadion. Dus tegen de tijd dat je, zeker in mijn tempo, dat
alles veld... Waar is koud?
Ja, weg.
Oh, weg.
Ja, omdat Leo Verhul en anderen natuurlijk misbruik maakten van de situatie dat jij een heel eind moest. En
maar dit is een, al zo echt langzaam? Een eeuwenoude traditie. Want ik weet dat ik in de jaren 70, toen ik voor de Haagse Post ging werken, laten we zeggen 74 of zo, toen was het al met die kroketten. Het was een van de attracties van Feyenoord.
Ik heb altijd zin, als ik een broodje kroket zie liggen, heb ik altijd trek in. Komt dat niet gewoon, is dat niet gewoon ons verleden in het amateurvoetbal? Je ging voetballen als kind en in de kantine waren broodjes kroket en broodjes frikandel. Ik heb het idee dat de generatie van mijn zoon, die 16 is, helemaal niet zo dol zijn op kroketten.
Nee, maar die eten tosties. Die zijn groot geworden
met tosties. Maar wij zijn groot geworden met kroketten. Ja. Altijd lekker. Ja. Maar
nou,
natuurlijk.
Altijd lekker. Je had ook wel eens in een kantine een frituurset.
Ja.
Die toch al een half jaar liever. Ja.
Oude olie.
En de oude olie.
En dan weet je ook wel bediend regelmatig door mensen die hun handen niet wasten na het plassen.
Nee. En de koffie stond gewoon lekker een uurtje of 7 te pruttelen.
En broodje bal. Dat is ook wel heel lekker. Ja. En Hema worst. Ja. Toen hadden we bij de meer gekookte die rookworst halve. Dat was wel lekker altijd.
Leo, hoeveel? Jij hebt 2 keer een verhaal in Hartgras gehad?
1 keer.
1 keer. Vertel nog even dat de anekdote die in dat verhaal een belangrijke rol speelt. Die man die naar het hok moet. Of met zijn vinger op een knop.
Oh, bij Telstar.
Bij Telstar.
Ja. Telstar tegen NAC. Telstar staat notabene benen nog voor, ook bij de rust, met 1-0. En de lichtinstallatie viel uit.
Ja.
En dat was bij Telstar eigenlijk. Maar er was altijd een man van de PTT om dat s'avonds op te starten. Het was een hele oude installatie. En die kwam altijd bij tijds. En toen had hij het opgestart, zei hij al van, goed. Maar toen werkte het. En toen, vlak voor dat het rust was, toen viel het uit. En toen is hij in het hok gaan met een schroevendraaier. En toen heeft hij het weer aangekregen. Maar omdat hij daar die schroevendraaier in een bepaalde stand met 2 handen, had hij het zo vast. En toen is er iemand bij hem gekomen in het hok. En die hebben hem zo ook ondersteund. En die heeft 3 kwartier... Die had ik het in met 2 handen in die schroevendraaier.
Omdat
in
dat de hok. Wedstrijd kon doorgaan.
Ja.
Eindstand?
2-1. Dat was echt legendarisch. En die man is ook, die heeft ook een broodje kroket gekregen, geloof ik.
Ja, dat is raar.
En Hugo en ik hadden het over jou. Jij hebt natuurlijk heel veel radio bij Langs de Lijn gedaan. En nu doe je televisie. Er zijn radioverslaggevers die zijn matig op tv. En omgekeerd ook. Kan jij uitleggen wat het verschil is tussen een radioverslag en een televisieverslag?
Nou, ik heb altijd de radio veel makkelijker gevonden. Omdat je, zeker in mijn tijd had je nog wedstrijden waar niet... ik heb nog wedstrijden gedaan, zelfs Groningen-Utrecht, waar geen televisie bij was.
Dus je kon niet worden gecorrigeerd?
Dat. En je had ook echt het gevoel dat je wat moest vertellen, omdat anders niemand het wist.
Ja.
En als je nu Langs de Lijn hoort, dan hoor je, zoals Hugo, dat ik in het begin, ik had voor de uitzending nog over. Iedereen praat mee en kijkt mee. Dus jij bent als radiocommentator, ben je nu eigenlijk meer een aanvullende factor.
Dan de baas.
Dan de baas. En als je de week daarna nog een wedstrijd wil hebben, moet je gewoon even meelullen met degene in de studio. Nee hoor, dat is niet waar. Maar het helpt wel. Maar en televisie heb ik altijd veel moeilijker gevonden. Want daar moet je je mond houden eigenlijk. De kunst van het weglaten, vind ik nog steeds lastig. Het is altijd nog zo, ik moet bij een... Als ik een wedstrijd op televisie, en er is niks mis mee, maar als ik een wedstrijd op televisie doe, dan moet ik altijd nadenken. Nadenken van... En bij de radio was het meer voor...
Dus het is radio is... of tv, de kunst van het weglaten. En ja. Radio is vol praten, informeren.
Storytelling.
Ja. Bepaalde wetten daarin gebruiken. Zoals Jaap Hofman altijd zei, de eindredacteur die mij ooit aannam. Die zei... Altijd plaatsbepaling, de stand en dat soort dingen, weet je, die wetten.
Meteen in het begin.
Ik nu nog regelmatig als ik Langs de Lijn luister, ja. Dat ik commentatoren hoor en ik heb geen idee hoeveel het staat en waar die is ook. Dus dat soort dingetjes. Maar ja, goed, dat
En wie is de beste tv-verslaggever op dit moment?
Commentator.
Behalve jezelf?
Nou, dan een hele tijd niks. Nee, is onzin. Ik vind prettig... om naar te luisteren, Vincent Schildkamp.
Ja, Wietse van de Goot.
Vincent Schildkamp. En even kijken, ik vind nog steeds Frank Snoeks erg goed. En Jeroen Elshoff. En Wietse van de Goot, inderdaad.
Ja, ik wil even, die Wietse van de Goot, hoe die de laatste minuten van Ajax Spurs deed. Ik vond dat wel meesterlijk, hoor. Er gebeurde zoiets onverwachts. En dan... de juiste zinnen eruit gooien. Ik vond dat echt magistraal.
Ja, hij is heel goed in stakken. Hij is heel goed gepolijste telegramstijl. Dat als ja. Je snapt wat ik bedoel.
Maar dat deed hij nu bij Feyenoord. Deed hij dat ook? Het hakt idee. Nou, misschien had hij dat uitgeschreven. Vond ik wel aardig hoe hij het deed toen Feyenoord dan.
Nou, die laatste minuut.
Toen het afgelopen was. Dan moet je de juiste zinnen hebben van het historisch moment. En deze zag je aankomen. Dus die had hij misschien wel uitgeschreven. Dit bij Ajax. Dit was zo onverwacht. En dan op het juiste moment... Ik weet de Hartgras ooit Willem Vissers voor zijn stuk van de finale van WK 2014. Nee, dat was helemaal niet zo'n meestelijk stuk. Maar het was wel meestelijk als je besefte onder welke omstandigheden dat moest. En er stond alles van het hele toernooi in. En nu had hij...
Nou, dat vind ik op zich al meestelijk.
Ja, zeker. Ja. Zeker, maar stilistisch... Nou ja, goed. Een wedstrijdverslag.
Nou, dat ben ik niet met je eens. Ik vond het echt een briljant stuk.
Ja, nou goed, oké. Okay.
Nico Dijkshoorn zeek dat laatst ook ergens af. Ik weet niet meer waar
maar
dat was.
Maar ik zeik het niet af.
Nee, maar hij wel. En dat vond ik echt...
Ja, ik heb dat ook gehoord. Thuis was in de Dik voor elkaar podcast.
Dik voor elkaar podcast. Ja. Nee, misschien overdreef hij wel. Maar ik vond het echt, Henk...
Het stak er bovenuit.
Zo knap en echt briljant op.
Ja, en wat in dat stuk niet voorkwam... dat is waar hij zich soms wel eens schuldig aan maakt... is te bloemrijk. En laten we zeggen, te Limburgs qua tongval. Maar in
dat
dit...
zat daar niet in?
Nee, helemaal niet. Het was gewoon echt...
En het was zo'n dramatische wedstrijd natuurlijk ook.
Ja. Er is één collega geweest die dat niet redde, hè, toen bij AZ.
Wat dan?
De AZ in de laatste seconde van de verlenging de finale van de UEFA Cup missen. Henk Evenblij, toch?
Nee.
Ja, die zat met z'n... en die gooide dat allemaal zo weg. Want die kon er niet mee uit de voeten.
Dat was die halve finale. Ja. Dat ze de finale niet haalden met
dat Pires kleine invalletje die nog even het doelpunt maakte, waardoor alles...
Maar hij gaf het op, Henk Evenblij.
Ja. Hij is gewoon een parkeerterrein opgelopen. Collega's hebben wat stukken van hem geholpen te maken. Ja. Had er geen zin meer in. Hij is naar het parkeerterrein gelopen.
Maar ik heb ook wel eens gehoord dat Henk Evenblij een keertje zo in de lorem was.
Nou.
Nou ja, dat geeft toch niet.
Nee, dat geeft toch
niet. Ja, moest iemand anders het doorbellen.
Moest iemand anders het stuk afschrijven. Ja, vond wel heel sympathiek en collegiaal.
Nou, over Henk gesproken, die had ook nog een hele mooie truc bij Europese wedstrijden. Ik ben wel eens met hem meegeweest naar Peach Feyenoord. Ken je dat nog? Toen hebben ze daar die Hongaar, toen was Rinus Israël trainer.
Feyenoord. Ik zei altijd Pex. Pex Munkers.
Oh, Pex.
Ja, Pex. Ja, toen we daar waren...
Waarschijnlijk zeg jij het goed, ja.
Nou ja, maakt niet uit. Het is ook een beetje elitair dit, maar goed. Ja. Pex dus.
Dan zit je hier helemaal goed.
Ja, dat dacht ik al. Maar die hebben daar laten die Hongaren overgaan met die rode haren. Hoe heet
Anton Rood.
Maar toen was Henk dus ook mee. Maar die wedstrijd laat afgelopen. En die krant die zakt meteen na de wedstrijd. Die krant moest meteen naar de drukker, dit stukje. En dus zie ik de volgende dag zie ik toch quotejes... van de spelers van Rinus Israël. Ja, 2-2, dat is wel genoeg voor de volgende ronde. Eriksen, ja, misschien had ik hem wel kunnen maken, maar ja. Maar wat deed Henk nou? Dan had hij dat doorgegeven en dan ging hij naar Rinus Israël toe. Wel lekker, hè, zo'n 2-2 gelijkspel. Dan zei Rinus, ja, dat is wel, ja. En Eriksen, had je hem niet kunnen maken? Ja, zei Eriksen dan. Ik had hem misschien wel kunnen maken. En dan laten ze dat de volgende dag terug. Ja, dat heb ik gezegd.
Knap. Ja. Briljant.
Ja, maar zo deed hij dat.
En dan verzond hij ook de kop nog.
Daar was hij
helemaal goed in, de echte telegraafkoppen.
Ja, we zeggen nou was, maar Henk is er nog steeds, gelukkig. En,
Wie heeft gekeken naar Brighton, Hove, Albion tegen Manchester United?
Ik heb de uitslag gezien.
Ik heb 5 minuten gekeken.
Ik heb hem helemaal gezien, die wedstrijd. En Ten Hag krijgt het niet gemakkelijk volgend jaar.
Of juist wel?
Ja, dat zeggen mensen dan. Maar ik denk, jeetje, hoe maak je van zo'n moeilijke club... hoe eigen je die club toe? Want gaat dat
niet,
moet.
Gaat niet lukken, tenzij je alle volmachten krijgt.
Dat denk ik ook niet.
Het is echt... Brighton speelde gewoon heel erg goed. Combinatievoetbal. Werd het totaal weggespeeld met United. Joël Veldman, hele goede wedstrijd. Die stond in de basis weer.
Ja, en jij vindt Veldkamp altijd goed spelen.
Veldman,
ja, hij was echt, ik denk, een van de beste op het veld. Maar ik dacht, oh, Ten Hag. En nu, alle grote sterren, Seedorf, Gullit, die zeggen allemaal weer, Ronaldo moet je sowieso houden.
Ja, nou ja.
Ik denk dat het de pest in je kleedkamer is.
Misschien tactisch, maar heb je die Fernandes nog gezien, de afloop?
Nee, wat zei
hij? Hij zei van, ja, nou ja, wat mij betreft, dus iedereen die niet voor deze grote club wil spelen, die moet maar gaan. En dan moeten ze maar met het bestuur gaan praten. Moet alleen met spelers gaan werken die echt voor Manchester United willen spelen. Dat was vrij uitgesproken, zeker voor een voetballer. Die zeggen meestal niks.
Ja, maar goed, Ronaldo wil natuurlijk graag blijven.
Ten Hag is niet bestand. Dat is een man die kan niet tegen onrechtvaardigheid. Die is niet bestand om politiek te gaan bedrijven. Kan hij niet.
Nee.
Als Louis van Gaal met een veel dominantere persoonlijkheid er nou niet in slaagt om Manchester United te doorgronden en zijn wil op te leggen, dan lukt dat Ten Hag toch ook niet. Hoe tactisch goed die ook mogen zijn, misschien heeft hij zelfs zeggenschap over wat hij mag uitgeven. Maar
misschien kan hij het wel redden, juist omdat hij, maar dan moet hij helemaal typisch Ten Hag ijzerheinig zich alleen met het elftal bemoeien en daar de tijd voor krijgen.
Maar dat krachtenveld, Leo, van al die oud-spelers die columns hebben in de hele...
Maar vergis je niet, had het bij Ajax in het begin ook heel lastig. Het is gewoon ijzerheinig doorgegaan op zijn eigen manier. Dat is de enige
reden die ik Overmars heeft hem de tijd gegeven.
Ja.
En ik ken niet eens de naam van de technisch directeur bij Man United op dit moment. Dus,
nee, dat is waar.
En de algemeen directeur is nieuw.
Je schaakt toch wel op een heel ander bord. Ja. Want het gaat daar ook om dat je commercieel blijft meetellen. Ja. Dus als hij een besluit wil nemen door Ronaldo te offeren, ik weet niet hoe die erin staat, maar dat heeft bijvoorbeeld wel als consequentie dat wel 80 miljoen euro gaat schelen.
Shirtjes verkopen.
Ja, wie heeft dan hier de eindverantwoordelijkheid?
Ja, klopt. Ja. Maar ik kan me Ten Hag niet voorstellen als iemand die, hoe mooi het ook is dat je de kans krijgt om daar... Hij lijkt me zo nuchter dat hij toch allemaal wel ook doordacht heeft en een beetje afgebakend wat hij wel en wat hij niet mag.
Nou,
toch niet in een dwangpositie om daar te gaan?
Ik hoop dat ze in zijn contract hebben laten opnemen, dat wat er ook gebeurt, of die nou na een half jaar ontslagen wordt of na 2 jaar, dat hij gewoon de hele looptijd uitbetaald krijgt. En dan ook nog met de voorwaarde dat hij daarna terwijl hij er al het geld heeft gekregen, gewoon mag werken. Want dat mocht Van Gaal dus niet, hè?
Nee, die kreeg per maand betaald.
Ja.
Die heeft ook bezworen in kleine kring van... ik doe nu anderhalf jaar niets, want ik laat ze gewoon tot de laatste cent uitbetalen.
Ja. Ja, maar ja, dat moet je wel laten opnemen. Dat is dus eigenlijk niet zo goed van Louis gedaan dan.
Ja, die zat aan het eind van zijn carrière, dus dat kon niet. Maar als het Ten Hag overkomt, dan kan anderhalf jaar...
Wie is
anderhalf
eigenlijk de zaakwaarnemer van Ten Hag?
Zeg, SEG, Sports Entertainment Group.
Oeh, nou, dat is, die hebben het ook niet uitgevonden.
Of juist wel. Hele nou, nieuwe niet. Dingen uitgevonden.
Nou nee, want als je naar de rechter gaat, krijg je geld terug. Ja. Toch? Vrij? De Vrij?
Zou ze niet in hoger beroep gaan, denk je?
Ja, dat zou kunnen, ja.
Maar het was echt... wat was het erg, zeg. En die Ronaldo, die vorige week dus 3 keer scoort. Maar dat is gewoon het hele grote probleem met Ronaldo. De ene wedstrijd maakt hij er 3 tegen een degradatiekandidaat. En de andere wedstrijd is hij onzichtbaar. Ja. Dankzij onder andere Joël Veldman.
Waar gaat Messi voetballen, jongens, volgend jaar?
Gaat hij voetballen?
Nou, weet ik veel. Misschien stopt hij wel.
Het had hij nog een contract bij...
Ja, dat zou wel doorlopen. Maar zou hij daar nog zin in hebben?
Dat loopt door.
Uitlenen aan Barcelona, ja.
Nou ja, zou je hem willen hebben bij Feyenoord, Messi?
Nee, Mbappé wel. Ja. Ja. Nee, ik heb het pas met mijn zoon besproken. Dat soort, wie zou je nou? Nee, Messi niet. Dat moet je hebben. Berghuis ook niet meer trouwens. Maar wie gaat er met Ten Hag? Is nou al duidelijk wie er met hem meegaat daar naartoe?
Want qua spelers
al,
bedoel je?
Nee, qua trainers. Qua, want dat scheelt natuurlijk ook. Ik hoorde dat die jongen van Fortuna Sittard werd genoemd.
Lotte.
Ja. Dat hij mee zou gaan. Maar want je denkt dan, je hebt toch iemand nodig om je heen die je een beetje helpt daar.
Mitchell van der Gaag, dacht ik.
Oh, oké, okay. Ja. Ja.
Ja. Ja, daar was hij wel wouds van, hè?
Ja. Nou, ik heb Jong Ajax toevallig gezien vrijdagavond. Die waren
is
echt
niet
goed,
toevallig, hoor. Henk.
Hè?
Als jij Ajax speelt, is het nooit toevallig.
Nee, maar dit was toevallig, omdat ik... Kijk echt niet als ik met mijn vrouw op vrijdagavond... dan heb ik mijn column ingeleverd voor de zaterdag en zo. Dat is het niet normaal dat ik voetballen ga zitten kijken.
Ja, je vrouw was er niet.
Nee, die was er niet. Dus ik kon rustig Jong Ajax kijken.
Henk, mag ik wat doms zeggen over Iatare?
Die speelde als een tierenlier.
Ja. Maar weet je, ik vond hem heel zwaar.
Die nog
kop,
steeds.
Die kop is echt, die is maal 2 van een voetballer.
Ja.
Ik vond het lijf... echt fors. En weet je aan wie ik moest denken? En,
Alfred Knippenberg.
Precies. Daar moest ik aan denken.
Nee.
Dat wilde ik dus zeggen. Hebben wij het daar een keer over gehad?
Nou, ooit hebben wij het wel eens over Alfred Knippenberg.
Daar moest ik aan denken. Sublieme voetballer. Ja, ja, ja. Sublieme voetballer.
Go Ahead Eagles. Maar we praten over niet... 30 jaar geleden.
Ja. Guido Pen.
Ja.
Ja.
Nee, maar Ado niet voor geleefd. Geweldige kwaliteiten. Geweldige kwaliteit, dus je kan veel maskeren. Maar ik heb een sprint gezien. Dat was niet die Champions League sprint waar Ten Hag het
over had. Heb je gekeken vrijdagavond?
Ja, stukjes. Ik ben ook een beetje gek, Henk. Ja. Ik moest echt denken aan die Champions League sprint. Ja, dit was hem niet nog,
hij
hoor.
Moet wel heel ver komen, hè?
Hij speelde goed, hoor.
Maar hij is al maanden bezig, hè?
Ja, ja. Ja, ja, dat klopt wel. Maar hij heeft ook maanden niks gedaan.
Heb jij gekeken? Zat je in de studio?
Ja, ik zat te schakelen.
Oké, hij was goed, hè?
Ja, hij was heel goed.
Maar denken jullie dat? Maar denken jullie maar, dat hij
is gewoon zo.
Ja, maar denken jullie dat hij het wel mentaal gaat redden? Want dat wordt toch wel betwijfeld.
Ik zag hem op de bank zitten tegen AZ. Hij keek. Ik dacht, oh, jij kan zo invallen. Hij was gretig. Hmm.
Ja, ik denk dat als nu, maar goed, dat is cliché op cliché. Maar als nu, als je het nu niet door hebt, dan krijg je het nooit meer door.
Nee, dit is wel zijn laatste kans, ja.
Maar hij was bijvoorbeeld als rechtsbuiten echt. Kan je beter hebben dan Berghuis, hoor. Denk ik.
Ja, misschien dat hij woensdag...
Hey, wat ik niet begreep gisteren, waarom speelde Regeer niet?
Dat weet ik ook niet.
Rens was dus opeens derde man als rechtsback. Na Masraoui en Regeer speelden dan in de basis tegen Peck. Maar ik zag hem niet gisteren.
Misschien niet fit. Zat hij ook nu op de bank?
Nee, weet ik niet.
Maar jij zat met Wilfried de Jong, hè, in de Kuip.
Het was echt de perfecte...
Jij gaat toch altijd met Rocco?
Ja,
zoon?
Met mijn zoon. Ja, maar die zat met zijn moeder in Rome.
Oh,
moederdag.
In Rome?
Ja, die zat in Rome. Ja, dat vond hij heel erg.
Nee. Was dat voor moederdag?
Nee, dat was nadat hij geklaagd had. Je neemt me nooit eens een keer ergens mee naartoe. En toen nam zijn moeder mee naar Rome en toen had hij er geen zin in. Ja, zo gaat dat met pubers natuurlijk. Maar toen kon ik dus iemand meenemen. En ik wil altijd alleen met mensen, echte voetballiefhebbers, mee. Niet mensen die denken, goh, leuke keer naar de Kuip. Nou, Wilfried is natuurlijk een ongelooflijke, leuke, enthousiaste man. Dat is ook heel leuk hoe die begroet wordt door mensen. Mensen zien hem als een... Ja, het is gewoon een heel onomstreden mens, merk je.
Ja, hij is heel
mensen vinden hem aardig en ben je het nou echt en zo. Maar we hebben dus echt een geweldig, een plezierige middag gehad. Omdat het allemaal niet toe deed. Dus kon je op details letten. Maar nou, hij heeft nog zelfs een bedenkelijk filmpje opgenomen van ons na de 2-2. Na de penalty die viel. Die moet maar niet gedeeld worden. Of heeft hij hem jou gestuurd? Want dat zou hij doen misschien, Hugo.
Oh, ik heb niks gegeven.
Nou ja, naar voetbal gaan, dat is gewoon zoiets leuks. Met mensen die ook graag naar voetbal gaan. Het is echt het is jongensgeluk. En zo voelde
het. Maar het is een... Alle opzichten, want er zijn mensen die gaan elke twee weken thuis naar Telstar. Terwijl ja. ze, dat is dat, weet je, maar echte fans die een leidensweg van soms is het leuk, maar ja. meestal is het niet leuk. En dan toch gaan en elke keer daar op de een of andere manier toch iets uithalen. Wat,
maar ik denk echt dat altijd het jongensgeluk is. Dat Henk nog Ajax naar de toekomst gaat, dat is jongensgeluk. Dat is gewoon... houden van voetbal. Maar jij was ook met Wilfried, toch? Tijdens Olympiek Feyenoord. Ja?
Donderdag heb ik Feyenoord gekeken met hem in mijn nieuwe plek, Wijsbart. En daar hadden we een avondje met Robert van der Roer en Wilfried de Jong. En na afloop van dat gesprek, er zitten dan 70 man bij, zijn we blijven kijken naar de wedstrijd, want ik heb ook een groot scherm daar. En toen hebben we ontzettend gelachen, want wij hebben de hele tijd gezongen Marciano, ho ho. Wat het natuurlijk niet zo'n heel erg goede keeper is.
Nee, maar hij keepte tegen Marseille, keepte die verrassend goed, hè? Rustig.
Hij kreeg niet veel te doen.
Nou ja, er waren een paar lage ballen waar hij voor naar de grond moest. Die had hij klem vast. Ik vond hem wel redelijk keeper.
Nee, maar dat zeg je nou, niet veel te doen. Ik heb, gisteren mocht ik naar Vitesse Heerenveen. En daar stond dan bij Vitesse die Schubert op doel. En er is er niks aan de hand, maar hij maakt iedereen nerveus.
Ja, dat is echt wel een van de slechtste keepers in de Eredivisie.
En een hele aardige jongen. Want ik sprak twee
dat
weken
is
geleden.
Altijd.
Ja, maar echt heel aardig. En, ook zich bewust van dat het niet zo lekker gaat.
En wat doe jij dan? Troost jij hem ook?
Ja, nee, maar ik weet... Ja,
nou ja, jij weet ook de achtergronden waarom hij niet zo goed keept. Heb ik de indruk.
Hij is geen keeper.
Nee, maar... Laten we het hierbij laten. Ja, laten we afsluiten bij deze lach. Ik heb goed nieuws voor de luisteraars van Hartgras. Donderdag, dan hebben we er nog eentje op.
Okay,
we hebben natuurlijk dat midweekse programma waarvan wij de voorspellingen al hebben gedaan. En donderdag, als ik vrees wel Ajax kampioen is geworden, zeg ik nou vrees? Dat had ik niet moeten doen.
Dat mag jij.
Nee, dat bedoel
jij
ik.
Jij wilt dat dan de spanning
nee,
al weg is.
Ik denk over een heel seizoen dat het volkomen terecht is dat Ajax kampioen gaat worden. En tegen Heerenveen moet het een peulenschilletje zijn. Maar daar gaan wij op nabeschouwen. En dan weten we ook meer over andere beslissingen die zijn gevallen. Of die gaan nog vallen het komend weekend. Dus komende donderdag nemen we er nog eentje op. Dus lieve luisteraars, luister. Vanaf donderdagmiddag een uurtje of 12:30 staat hij erop. Toch, Pelle? Heb je weinig gehoord vandaag? Afronden nu? Dan ronden wij nu af.
Afgerond.
Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij... verdient dat. Ga naar hartgras.nl.